De volgende afkondigingen, gemeente. De collecte is vandaag de dankdagcollecte. Vanavond om 8:30 is er weer samenzang in de schuilplaats. En zo de heren wil, vrijdagavond vergadert de brede kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit de 36e psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 36, het tweede vers. Wij luisteren eerst naar Gods heilige wet en daarna naar wat ons gelezen wordt uit de profetieën van Hosea, het 13e hoofdstuk. Hosea 13. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we het 9e vers van de 50e psalm verstaat dit toch, vergeters van Gods wet. Psalm 50, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een heilige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Eren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gedien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Als Ephraim sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan de Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Afgoden naar hun verstand die altemaal medewerk zijn, waarvan ze nochtans zeggen: De mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Daarom zullen ze zijn als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Als kaf van de dorsvloer en als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heere uw God van Egypteland af. Daarom zult gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat Ulieden weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben ze mij vergeten. Dies werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerende op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is en scheurde het slot hun harten en ik verslond ze al daar als een oude leeuw, Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Waar is uw koning nu, die hij u behouden in al uw steden? En uw richters, waar gij van zeidet, geef mij een koning en vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verborgenheid. Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd. Smarten ener barende vrouw zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind, want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal van hen het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn hogen verborgen zijn. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een hoogste wind komen. Een wind des eren opkomende uit de woestijn. En zijn springhader zal uitdrogen. En zijn fontein zal verdrogen. Dezelfde zal den schat van alle gewenste uisraad roven.
Laten wij samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden ook voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging voor broeder en zuster Postburger, grote Fok 10, die de afgelopen week mochten gedenken hoe de Heren hen 45 jaar in de band van het huwelijk heeft willen sparen. En dan willen we voorbeden doen voor onze zieken. Voor broeder Jan Brouwer, Akkers 11, die nog altijd in het ziekenhuis in Emmeloord verblijft, samen bidden. Heren, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank voor het feit dat u ons op deze dag, deze laatste dag van dit jaar dat bijna voorbij is, wilt samenbrengen in uw huis. De dag die we vandaag beleven is niet alleen de laatste dag, maar ook de laatste zondag van het jaar. En we mogen het jaar dan ook afsluiten, heren, met samen te komen als gemeente onder de verkondiging van uw woord. En dat vandaag ook in het besef dat we in het afgelopen jaar in allerlei opzichten rijk gezegend en beweldadigd waren. En dat het ons daarom past ook vandaag onze jaarlijkse dankdag te houden. Wat zijn er inderdaad veel redenen om u de Heere te erkennen en om uw naam te prijzen. Het feit dat we hier allemaal nog mogen zijn en dat we dit allemaal in vrijheid nog mogen beleven is al een reden tot dankbaarheid. En dan verder alles wat we in het afgelopen jaar ontvingen. Ach ja, er zullen er ook in ons midden zijn weer gedachten vermenigvuldigen en die op een dag als deze toch al in verband met het karakter van de dag, de laatste dag van het jaar, en dan ook nog in gecombineerd met het feit dat het de dankdag der gemeente is, misschien wel heel wat moeite hebben om mee te komen als het om danken en het prijzen van uw naam gaat. Want er zijn ook zorgen, die zijn er geweest en die zijn er nog. Er zijn ook moeiten geweest en ze zijn er nog. Er is verdriet. Dat is gekomen in het afgelopen jaar in de gezinnen van diversen in de gemeente. En dat verdriet is er nog. Heren, zo hebben we allemaal onze levensomstandigheden en we brengen dat allemaal mee naar uw huis. We kunnen dat niet allemaal afleggen. We nemen dat mee ook onder de prediking van uw woord en we nemen dat mee als we naderen voor uw heilig aangezicht. Maar hoewel er inderdaad zorgen zijn en verdriet is en moeite en rouw, er is toch ook, en laat iedereen dat dan ook mogen zien en beleven, reden om tot met verwondering u de Heere te erkennen voor het feit dat gij ons nog hebt willen sparen en willen doorhelpen. En nog veel meer voor ons hebt willen doen. Ja, reden tot dankbaarheid bijzonder ook als wij erop letten dat we het woord nog hebben. Het wondere woord van uw genade. En dat dat woord spreekt in alle omstandigheden. Dat dat woord spreekt van vergeving. En wat hebben we dat op een bijzondere manier ook nodig als we een jaar gaan afsluiten. Het woord dat ons spreekt van de weg der bekering. En wat hebben we het nodig om op die weg gebracht en op die weg geleid te worden. Het woord dat ons spreekt van de Heere Jezus Christus. En de volkomen zaligheid die er in hem is. Ach Heere, dat is het wat we meest van alles nodig hebben. Om door hem gered te worden. Om in hem geborgen te zijn. Nu bidden wij van u, Heer, om een gezegende laatste dag van 1989. Om een gezegende dag ook in uw huis, waarop uw woord niet alleen verkondigd mag worden en ons oor mag bereiken, maar dat dat woord ook ingang mag vinden in onze harten. En dat dat woord zijn werking en zijn kracht mag doen. Dat dat woord ons mag brengen door uw Heilige Geest tot oprechte verootmoediging, tot oprechte dankbaarheid, tot waarachtige bekering, tot oprecht en eerlijk geloof. Heere, dat dat woord door uw geest gebruikt in ons leven, dat mag bewerken voor het eerst of bij vernieuwing wat we nodig hebben om recht voor u te Heere te kunnen staan en ook recht en in oprechtheid uw naam te mogen aanroepen en u de dank toe te brengen die gij waard zijt te ontvangen. We zijn van onszelf geheel en al onbekwaam en ongeschikt om iets te produceren waarin gij een welbehagen hebt en waarin u verheerlijkt wordt en waarin u groot gemaakt wordt. Het moet alles van u zelf komen, Heere. Ach, schenk het dan. Schenk het in gunst en ontferming en wees ons dan nog goed en nabij. Vanmorgen, als we hier in een speciale dankuren bijeen zijn, vanmiddag als we het jaar gaan afsluiten in een oudejaarsdienst, morgenochtend Als we in uw huis weer mogen komen om het jaar, het nieuwe jaar met u te beginnen in een nieuwjaarsmorgendienst. Heere, laat er wat van uit mogen gaan, doordat u er zelf in meekomt, doordat u zelf in ons midden wilt zijn. En verheerlijk uw grote naam. Doe het dan, Heere, om uw naams wil. Doe het tot eer en lof van u de drie enige. En dan willen wij u in dit morgenuur ook onze noden weer voorleggen. Onze noden die we allemaal hebben, maar die sommigen in bijzonder hebben. Als er ziekte in ons leven is, we denken aan de patiënten die we elkaar zojuist noemden, die in het ziekenhuis liggen, er zijn kleine kinderen bij, nog maar pas op de wereld, er zijn ook volwassenen bij, heren, maar of klein of groot, we zijn nooit zelfstandig, we zijn nooit onafhankelijk, we zijn nooit vrij van, we zijn altijd gebonden aan de bemoeienissen van u en afhankelijk van wat gij geeft. Wilt u dan zorgen en wilt u nog zegenen en wilt u nog uitredding geven en wilt u uw genade verheerlijken, ook in de wegen van beproeving. We danken u ook, Heere, dat er uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. En wie gij nog hebt willen denken en die gij nog zover hebt willen helpen dat ze weer inderdaad naar huis konden. We danken u ook voor gezinsuitbreiding in een gezin der gemeente. Mag dat kind opgroeien in de vrezen van uw naam. Wilt gij wijsheid en genade schenken aan de ouders. We danken u ook voor een echtpaar dat 45 jaar getrouwd mocht zijn. We bidden u, Heere, dat u ze dankbare harten wilt geven en dat u ze schenken wilt dat ze ook in de rest van hun leven, in de dagen die gij hen nog wilde toemeten, uw goedheid en uw gunst rijkelijk zou willen bewijzen. We danken u voor hen die in Roemenië waren en weer veilig terug mochten komen. We bidden u, Heere, dat u het daar, in dat land waar zoveel leed en zoveel ellende is en waar nog zoveel spanning is ook, alles wel zou willen maken. Heere, zo brengen we u onze dank en zo bidden wij u om de vervulling van al onze noden. En we smeken u, Heere, dat gij gedenken wilt aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Er zijn er, Heere, wie er weg door de diepten gaat. Er zijn er die met grote zorgen te maken kregen. Er zijn er voor wie leven gevreesd wordt. Er zijn er die ver van de gezondheid verwijderd zijn. Er zijn er die met smarten in hun leven moeten leven. Er zijn er die zwaar onder het kruis gebukt gaan. Ach, wilt u uw gunst en goedheid nog genadig bewijzen? En wilt u het nog wel maken? Soms lijkt het onmogelijk dat er nog een keer ten goede zou komen. Soms lijken de dingen zo te lopen, heren, dat we vrezen dat het niet goed gaan kan. Maar dan zijt gij nog te machtig en dan kunt u nog uitkomst geven. Ach, bij u is toch een volheid en uw arm is niet verkort. Heere, draag en spaar en zegen en doe nog wel van de hemel. En hoor ons nog naar de grootheid van uw goede tierenheid. Zo vragen we u, Heere, wilt u met ons zijn in al onze noden, in al onze omstandigheden. En zegen uw woord voor ons hart, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 106e psalm, het 4e, het 8e en het 9e vers. Psalm 106, vers 4, 8 en 9. Wij hebben God het hoogst misdaan, maar zij vergaten 's Heeren werk en toen heeft hij hen met vlees gevoed. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking vanmorgen is uit het gelezen schriftgedeelte, 13e hoofdstuk van Hosea, vers 5 en 6. Het vijfde en het zesde vers van Hosea 13. Daar lezen wij: ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Daarna zijn ze, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben ze mij vergeten. Dankdag. En er is alle reden om dankdag te houden, gemeente, al was het alleen maar vanwege het feit dat we er nog zijn. Dat we nog door de Heere, door de goedheid van de Heere gespaard zijn. En dat onze levensdagen verlengd werden en dat wij door hem zo ver gebracht zijn dat we met elkaar deze laatste dag van het jaar 1989, de laatste dag van de 80er jaren van de 20ste eeuw, nog mogen beleven. Daar hebben we het niet naar gemaakt. Als wij zien op wat we geweest zijn, op wat ons leven geweest is, het afgelopen jaar, het afgelopen decennium, voor zover we dat meegemaakt hebben, kleine kinderen uitgesloten die in de 80er jaren geboren zijn, maar als wij zo dat hele periode nog eens terugdenken, 10 jaar lang opnieuw gespaard of een jaar lang opnieuw gespaard, dan moeten wij daarbij toch wel erkennen en beleiden, als we eerlijk zijn voor Gods aangezicht, dat we het er niet naar hebben gemaakt. Dat God ons vandaag nog in het land der levenden doet zijn. En dat alleen al is volop reden tot dankbaarheid enerzijds en tot verootmoediging anderzijds. Behalve dat we het leven kregen, kregen we ook nog het levensonderhoud. En kregen we nog zoveel in ons leven. Ik realiseer me heus wel vanmorgen. En daar zal natuurlijk vandaag in verband met het feit dat deze dankdag tegelijk de laatste dag van het jaar is, ook nog wel wat meer aandacht aan geschonken worden. Ik realiseer me heus wel dat er in ons midden zijn die het als het ware zo aanvoelen dat we meer reden, meer aanleiding hebben om een biddag te houden dan om een dankdag te houden. Want hun leven is in het afgelopen jaar geknakt. En er zijn zoveel zorgen en zoveel moeite in hun leven gekomen. Of er zijn zoveel zorgen die ze meenemen straks het jaar uit, het nieuwe jaar in, dat ze misschien niet eens weten hoe ze verder moeten. Ik realiseer me dat niet elk hart afgestemd is op een danktoon, maar dat er ook zijn die verdriet, die smart, die droefheid, die zorgen en die vrezen hebben. Maar zelfs als we dat erkennen, dan nog blijft het waar dat wij vanwege al de bemoeienissen die de Heere nog met ons gehouden heeft, alle reden hebben om de Heere te erkennen en dank te zeggen. Maar ik zeg daar tegelijk bij, ik zei het al, ik herhaal het, we hebben op deze dankdag, zoals trouwens altijd, een reden om ons te verootmoedigen voor de Heere. We kregen veel. Maar de vraag laat zich daarbij natuurlijk tegelijkertijd stellen, hoe kregen we het? En de volgende vraag is, hoe hebben we het gebruikt? En dat plaatst ons toch wel weer voor de noodzaak van verootmoediging ook. Hosea, de profeet uit het noordelijke rijk, het rijk van de 10 stammen, leefde in een welvaartstijd. Hij werkte, hij preekte, hij profeteerde, met name tijdens de regering van de 2e Jerobeam, Jerobeam de 2e. De een na laatste koning uit het huis van Jehu. En dat was een goede tijd voor Israël. Jerobeam had een gezegende regering in die tijd, in die zin dat er toen weinig of nauwelijks onrust was in het land. Ze hadden geen last van de vijanden. En de Heere gaf ook zegeningen. De Heere gaf overvloedige oogsten. Met andere woorden, het was een welvaartstijd. Er was weelde, er was luxe, er was voorspoed. Het ging overal goed. Overal. Behalve op één terrein. En omdat het op dat ene terrein helemaal misgaat, daarom heeft God Hosea gestuurd. En wat is de boodschap van Hosea? Om aan te wijzen waar het fout zit. En waar er bekering moet plaatsvinden. En welk terrein ging het dan niet goed? In de economie ging het goed. In de politiek ging het goed. Maar op het terrein van de godsdienst ging het helemaal mis. Helemaal mis. Het volk was afgeweken van de Heere, hun God. Hun verbondsgod. En ze hadden, en dat had de eerste Jerobeam al ingevoerd, maar daar waren ze verder allemaal bij gebleven, de koningen die na hem kwamen. Ze hadden beelden opgericht. In het noorden, in Dan, in het zuidelijk gedeelte van het Rijk, in Bethel. En daar bedreven ze hun godsdienst tegen de wil, tegen het gebod van de Heere in, die gezegd had, gij zult u geen gesneden beeld maken. En dat ene kwaad, dat liep uit in andere vormen van zonde en ongerechtigheid. En vandaar dat de Heere op zijn volk nogal wat aan te merken heeft. Vandaar dat de Heere tegen zijn volk ontstoken is. Maar dan komt hij niet terstond met zijn oordelen. Dat doet de Heere bijna nooit. Want hij is groot van goedertierenheid en groot van geduld en langmoedigheid. En in plaats dat hij het oordeel terstond over de boze daad voltrekt, zodat de zondaars verbroken worden zonder dat er genezing mogelijk is, zendt de Heere goedertierenlijk verkondigers van de boodschap van genade. En laat hij ze nog tot bekering roepen. En laat hij ze nog verkondigen dat er in de weg der bekering behoud te vinden is. En vergeving te verkrijgen is. Nou, dat is Hosea's opdracht. Israël de zonde bekend te maken. Israël tot bekering te roepen. Israël bekend te maken dat als zij in de weg der bekering tot de Heere terugkeren, hij zich over hen zal ontfermen. Maar de arbeid van de profeet Hosea lijkt wel te vergeefs. Nou, en dan komt de vraag op. Al die welvaart in Israël. Al die welvaart in de economie. Al die welvaart in de politiek. Al dat goede wat er is. Wat is dat nou? Is dat nou succes? Of is het zegen? Ze kunnen er in Israël best van maken dat ze gezegend zijn. Maar zijn ze nou echt gezegend? En hoe is dat niet alleen toen? We mogen natuurlijk met het woord van de Heere, we moeten met het woord van de Heere naar onszelf toe komen. Hoe is dat nu voor ons? De tekst begint met te zeggen hoe het in het verleden was. De Heere laat zijn profeet, het volk, nog eens even terugblikken naar vroeger. Ik heb u gekend in de woestijn. Toen Israël nog eigenlijk helemaal niks was. Een zwerversvolk. Ze hadden geen eigen huizen, ze hadden geen eigen tuintje, ze hadden geen eigen bedrijf, ze hadden geen eigen grond, ze hadden geen eigen land. Ze waren nergens thuis. Echt zwervers waren ze. Toen niemand voor hen zorgde. En toen er aan alle kanten gebrek was. En toen ze elke dag in nood verkeerden. In de woestijn. In een zeer heet land. Er kon niks groeien. En daar konden ze zichzelf ook niet beschermen tegen de hitte van de zon. Het was een tijd van nood, het was een tijd waarin ze zichzelf op geen enkele manier konden helpen. Het was eigenlijk elke dag weer een wanhopige situatie. Geen eten, de voorraad was gauw op die ze uit Egypte meegenomen hadden. Het water uit de kruiken was met een paar dagen al weg. Ja, er gaat nogal wat water om als je door de woestijn heen moet zwerven. En dan waren er bovendien ook nog wel vijanden waar ze mee in aanraking kwamen. Denk aan de Amalekieten die een keer een aanval deden. In andere woorden, de dood dreigde aan alle kanten. Het leven was voortdurend in gevaar. En Israël kon zichzelf op geen enkele manier helpen. Ze waren van dag tot dag en van uur tot uur en van ogenblik tot ogenblik helemaal afhankelijk van de hulp en de zorg van de Heere. Ze waren compleet op God aangewezen. Als de Heere eens een keer een poosje niet voor hen zou zorgen, als de Heere hen eens een keer een poosje niet van eten zou voorzien, of als de Heere hen het water voor hun dorst zou onthouden, als de Heere hen niet van die vijanden zou verlossen, als de Heere hen niet door wolk en vuurkolom zou beschermen en geleiden, ze zouden allemaal in de kortste keren in dat zeer hete land zijn omgekomen. Zo was het toen. En toen, en dat woord mag de profeet gebruiken, God zegt het zelf, toen heeft God ze gekend. Ik heb u gekend. En dat is een woord met een ontzaggelijke diepte. Kennen, dat is niet alleen maar dat de Heere toen van ze afwist, dat de Heere wel eens van ze gehoord had, dat de Heere ze uit de verte ook wel eens gezien had. Zo kun je ook iemand kennen. Jawel, je hebt wel eens van hem gehoord. Je hebt hem wel eens een keer gezien, 20 jaar geleden. Oh ja, je herinnert je nog weer heel vaak. Ja, die ken ik ook. Nee, het woord dat hier gebruikt wordt heeft een diepe zin. In de Bijbel is kennen veel meer dan alleen maar weten van en wel eens van iemand gehoord hebben. God zegt, ik heb u gekend. Ik heb u erkend. Ik heb u aanvaard. Ik heb u tot mijn eigendom gemaakt. Ik heb u mijzelf toegeëigend. Met al de consequenties die daaruit voortvloeien. Als God zegt, ik heb u gekend, dan betekent dat ook dat hij voor ze is gaan zorgen. Dat hij ze van dag tot dag en van uur tot uur is gaan nawandelen. Dat hij ze zijn bemoeienissen met hen gehad heeft. Dan betekent dat dat hij in ontferming over hen bewogen was en dat hij dagelijks de hemel opendeed en manna op hen regende. Om in die nood dat ze geen voedsel hadden te voorzien. Dat betekent dat de Heere de rotssteen opende en dat hij water gaf aan dat volk zodat ze konden drinken. Dat hij ze de overwinning gaf toen ze aangevallen werden door de Amalekieten. Dat hij ze ervoor gezorgd heeft dat hun kleding niet versleet en dat hun schoenzolen niet doorsleten, al moesten ze 40 jaren door de woestijn zwerven. Dat hij ervoor zorgde dat hun voet niet opzwol. Zo staat het er letterlijk. Uw voet is niet gezwollen en dan moet je 40 jaar lang door dat oneffen pad. Er is eigenlijk niet eens een pad in de woestijn wandelen. Hier kun je je voet stoten aan een steen en daar kun je je verwonden op een andere manier. En daar ligt het helemaal oneffen, zodat je kunt zwikken en je voet zwelt zomaar als je op zo'n ongebaand terrein moet lopen. Maar de Heere zorgde ervoor, omdat hij hen kende, dat hen geen leed kon wedervaren en dat geen plaag hun tent naderde. Hij is een almachtige helper gebleken. En daarin lag het behoud van Israël. Daarin lag het geheim dat ze gespaard bleven. Dat ze door de woestijn heen kwamen. Dat ze er niet stierven van de honger. Dat ze er niet stierven door het zwaard van de vijand. U zegt, ja, maar ze zijn toch allemaal omgekomen. Dat had een andere oorzaak. Dat was niet omdat God niet meer voor hen zorgde. Dat was niet omdat de Heer zijn hand van een aftrek trok en dat hij geen manna meer gaf, of dat hij geen water meer gaf. Ze zijn de hongerdood niet gestorven. Ze zijn niet door het zwaard van de Amalekieten gestorven. Ze zijn niet door de dorst gestorven. Zo heeft God ze niet laten omkomen. Ze zijn gestorven vanwege een oordeel van de Heer, vanwege hun ongeloof. Maar dat lag heel anders. Maar als het gaat om die zorg van de Heer, om die trouw van de Heer, al die tijd die is gebleven. God heeft ze gekend in dat zeer woeste, zeer hete land. En dan heeft Israël ook geen enkele reden om zichzelf te beroemen. Dan is er in Israël, dat is duidelijk niet waar, in Israël is er niets waar ze op kunnen pochen. Ze hebben het zelf niet gered. Ze hebben zichzelf niet door de woestijn heen gebracht. Ze hebben zelf niet in hun levensonderhoud voorzien. Ze hebben niet door hun vindingrijkheid en door hun technisch kennen en kunnen zichzelf water verschaft door op de juiste plaatsen te gaan boren en putten te gaan graven. Zij hebben niet langs de weg van welke kennis ook zichzelf van brood en voedsel voorzien. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Niet dat zij de Heere erkenden als hun God was de grond voor hun levensbestaan, maar dat God hen kende. Trouwens, als het gaat om de vraag hoe hun verhouding tegenover de Heere was. Kijk, we kunnen praten, en dat deed ik tot nog toe, over Gods verhouding tot hen. Een verhouding van liefderijke zorg en van dagelijkse bemoeienis. Maar als we het even gaan hebben over hun verhouding tot God, dan laat de schrift ons wel weten dat het daar ook toen al niet zo best was. Murmureren, dat deden ze. Klagen over de Heere, ontevreden zijn over het zeer lichte brood dat ze kregen. De weldaden van de Heere over het hoofd zien. Of zelfs minachten, dansen om het gouden kalf. God tot toorn verwekken. Dat was er van hun kant. En toch, ik heb u gekend. Het ging van God uit. Het was eenzijdig. Eenzijdige ontferming. Goddelijke ontferming. Nou, aan die tijd denkt de Heere terug. En hij laat het volk ook nog eens een keer aan die tijd terugdenken. Want hij laat Hosea deze boodschap verkondigen. Hij vergeet het niet, hoe het toen was, toen Israël helemaal niet op eigen benen kon staan. Er was geen sprake van dat ze iets voor zichzelf konden doen, daar, in dat zeer hete land. Maar is Israël het misschien wel vergeten? Dat mag niet, en daarom het moet in de herinnering terugkomen. Israël moet eraan denken. Israël mag het niet vergeten hoe het toen ze nog niks bereikt hadden. Toen ze nog dagelijks hun handen moesten ophouden. Toen ze nog van de Heere helemaal afhankelijk waren. Toen het allemaal, ook voor hun besef, nog uit Gods hand moest komen. De Heere zegt tegen zijn volk, denk daaraan terug. En zo is het wel eens goed gemeend om terug te kijken. Ook aan een op een dag als deze. Je denkt onwillekeurig terug, nietwaar? Je gaat een jaar afsluiten, je gaat een decennium afsluiten. En dan mag je toch best wel eens terugkijken. Je mag best wel eens terugkijken nog verder dan de jaren 80. Je mag terug naar de jaren 70 en 60 en 50 en misschien nog wel verder terug. Je mag ook wel eens terugdenken aan die tijd dat het allemaal niet zo was zoals nu. Dat er niet zoveel welvaart was. En niet zoveel voorspoed. En niet zoveel rijkdom. En niet zoveel onbezorgdheid. Het is wel eens goed om eens terug te denken aan de tijd dat we nog leefden in een zeer heet land. Misschien dat we die tijd nog wel kunnen herinneren uit onze eigen ervaringen. En anders dan moeten we er maar eens wat van lezen. Dan moeten we het maar eens met de ervaringen van het voorgeslacht doen. De tijden van gebrek en van armoede en van ziekte en van zorgen. De moeilijke tijden. Tijden waarin de mens het soms wel eens meer besefte dat hij afhankelijk van de Heere was. Dat wordt in die tijden van gebrek soms dieper beleefd en verstaan dan in tijden van welvaart. als we het niet meer kunnen. Als we met de rug tegen de muur staan. Als alles op is en leeg is. Hebben we dan soms niet meer besef God nodig te hebben dan wanneer alles zo vol is en wanneer we verzadigd zijn? Hoe was het dan vroeger? Hoe was het vroeger op Urk? Ik las deze dagen nog wat in dat boek dat pas verschenen is. Ook dat was Urk. Nou kom je dat wel tegen. Dat er gebrek geweest is. En zorgen. En armoede. En wat werd de vis duur betaald. Soms met het leven van de visserman. Nee, we hoeven die tijd niet te idealiseren. Het was ook niet allemaal ideaal in die tijd. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er in zulke tijden wel eens wat meer besef geleefd heeft van we zijn van God afhankelijk. En de hulp van de Heere kunnen we niet missen. Ook in ons dagelijkse leven niet. Het waren ook tijden waarin de Heere soms op een bijzondere manier uitreddingen gaf. En waarin hij het bewezen heeft, zeker ook bij het volk dat hem diende en vreesde. En dat in de armoede en in het gebrek toch met de Heere door het leven begeerde te gaan. Dat de Heere het bewezen heeft dat hij een helper was. Die tijd moeten we niet vergeten. God wil dat we eraan terugdenken. En misschien hoeven we niet eens zo ver terug te gaan. Misschien kunt u in uw eigen leven ook dingen aanwijzen, tijden aanwijzen, waarin u diep beseft, als God nu niet helpt, dan kom ik er niet door. Als God nu geen uitkomst geeft, dan kom ik om. Tijden waarin we geen kant meer uit konden. Zakelijk misschien niet. Of wat onze gezondheid betreft misschien niet. En toen gaf de Heere uitkomst. En toen hoorde hij het gebed. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Zijn we het vergeten? Maar er is een andere tijd gekomen in Israël. Daarna. Daarna, ze zijn namelijk niet in dat zeer hete land gebleven. De Heere heeft ze door de woestijn heen gebracht en hij heeft ze in hun eigen land geplaatst. De profeet noemt dat hun weide. Alsof ze schapen zijn, zijn ze nu in de weide, op de weide gronden aangekomen. In het land Kanaan. En toen was die hele periode van gebrek en van nood en van gevaar en van bedreiging en van armoede voorbij. Toen kregen ze wel een eigen stukje grond. En dus konden ze wel hun eigen huis bouwen. Ze leefden niet meer in tenten. En toen hadden ze wel een dak boven hun hoofd. En toen kwam er opbrengst van het land. En toen konden ze gaan sparen. En het ene jaar bleven er meer op dan het andere, maar het ging goed, het ging goed. En vooral in de dagen van de tweede Jeroboam ging het uitstekend. Welvaart. Niemand had er meer gebrek. Er kwam overvloed. En toen raakte dat besef dat ze van de Heere afhankelijk zijn helemaal weg. En toen kwam, zo zegt de profeet, het een over het ander. Toen werden ze aardsgezind. Toen werden ze geldgierig. Toen werden ze hoogmoedig. En toen vergaten ze God. Die vier dingen worden in vers 6 genoemd. Het ging al verder, bergafwaarts, met het gezegende volk. Het ging al verder, bergafwaarts. En wie kwam er helemaal buiten hun leven te staan? De God aan wie ze alles te danken hadden. Ik zei, ze werden aardsgezind. Dat lees ik in het begin van vers 6. Daarna zijn ze naar dat hun weide was. Dat wil zeggen, Kanaan, hun weide, werd de norm, werd de maatstaf waarmee ze alles gingen meten. Dat werd de standaard waar ze bij gingen leven. Nadat hun weide was, overeenkomstig hun weidegrond. Ze gingen alles afmeten met de maat van het materiële, de goederen van deze wereld, wat Kanaan produceerde, wat uit de grond van Kanaan kwam. Dat werd de norm waarbij ze leefden. Dat werd het een en het al. Dat werd zelfs een god. En zo was het toen, nadat hun weide was. Hoe is dat nu, gemeente? Is dat veel anders? Nu speelt, en niemand, hij kan dat toch ontkennen, nu speelt opnieuw het stoffelijke een geweldige rol in ons leven. Wat we zien kunnen, en wat we tasten kunnen, en wat we genieten kunnen. De aarde is zo belangrijk. En de maatstaf waarmee wij de dingen meten is ook de maatstaf van het aards. Wat kun je ervoor kopen? Wat kun je ermee doen? Hoe kan het je leven verrijken? Hoe kan het je begeerten vervullen? Het aards. Terwijl het natuurlijk, zegt de schrift dat ook, terwijl het toch maar tijdelijk is en vergankelijk. En terwijl de schrift ons ook zegt dat de tijd voorts kort is. En terwijl we het ook om ons heen zien, zo gewonnen, zo geronnen. En terwijl we het ook beseffen moeten, omdat we dat om ons heen ook wel eens zien gebeuren, dat iemand zoveel kan hebben en God geeft hem het vermogen niet om ervan te gebruiken. Een huis vol spijzen en je lust het niet meer. En je verdraagt het niet meer. Want een ziekte heeft zich van je lichaam meester gemaakt. Zouden we niet moeten bedenken, dat staat allemaal in de schrift. Zouden we niet moeten bedenken dat de Heere Jezus een keer gezegd heeft, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk der hemelen ingaan. En de Heere weet dat het een extra ballast is. Als we zoveel van het aardse meenemen op onze levensweg. Ballast die ons neertrekt. Die ons terughoudt. Die het ons nog moeilijker maken om in het koninkrijk in te gaan. Zou het misschien om die wijze reden zijn dat de Heere de aardse schatten in de regel geeft aan hen die hem toch niet lief hebben. En dat in de regel de zijnen door de Heere minder rijk bedeeld zijn. Zodat de apostel zeggen, moet niet vele rijken, niet vele edelen. Zou dat een stuk bescherming van de Heere zijn over de zijnen? Als dat zo is, dan betekent het, leidt ons niet in verzoeking, gemeente, dat we beter kunnen doen met ager te bidden. Heere, geeft u me alstublieft geen rijkdom. Geeft u me alstublieft geen rijkdom, want dat houdt me van u af. Geeft u me alstublieft niet zoveel. Bewaar me voor de strik dat ik al meer wil hebben. Want dan kom ik straks op een moment dat ik zeggen zal, wie is de Heer? Ik heb hem nou ook niet meer nodig. En daar waren ze gekomen in Israël, op dat punt dat ze zeiden, wie is de Heere? Ze wilden ook allemaal meer hebben. Niet waar? Vers 6 zegt, daarna zijn ze, nadat hun ieder weide was, zat geworden. En dan nog een keer, als ze zat geworden zijn. Zat, verzadigd, ze zaten vol. Maar de profeet zegt het twee keer. Alsof hij zeggen wil, zaten ze wel zo vol. Wanneer is een mens nu eens eigenlijk vol? Wanneer is een mens nu eens verzadigd? Wanneer heeft een mens genoeg? Er is altijd nog ruimte voor meer. Je denkt dat je het nu hebt en je begeert toch nog meer. Er kan altijd nog wel meer bij. Genoeg is nooit genoeg. Het is net als met drinken van zeewater. Daar les je je dorst niet meer mee, maar je krijgt er meer dorst van. Wat erg. Wat erg. Voor een mens, voor elk mens, maar zeker voor een Jood, voor een Israëliet, zeker voor een verbondskind, zeker voor een kerkmens, zeker voor iemand die beter weet, beter weten kan. Wat erg als hij zich verzadigen wil met het vergankelijke. als hij zijn deel in dit leven zoekt. Wat erg als een mens, net als de rijke man in de gelijkenis, zijn deel in dit leven krijgt. En als hij het met zijn sterven niet mee kan nemen, maar het alles aan anderen moet achterlaten. En dan zelfs geen druppel water meer kan krijgen tot verkoeling van zijn tong. Hoe staat het hiermee, gemeente? Geldgierigheid. De Bijbel noemt dat de wortel van alle kwaad. Steeds maar meer willen hebben, steeds maar verder willen komen, steeds maar vooruit willen gaan, steeds maar hoger op willen, steeds maar, jawel. En op die weg praten we ook alles goed. Op die weg worden ook alle middelen die we eerst nog afkeurden, later goedgekeurd en gebruikt. En we willen er zelfs nog wel zo ver in gaan dat we met een vrome redenering en kromme weg ook nog goed gaan praten. Geldgierigheid staat namelijk nergens voor. Het is een strik, Paulus waarschuwt Timotheus er tegen. Het is een strik. En je ziel komt erbij om en dat voor eeuwig. Is onze ziel dat waard? Wat baat het de mens als hij de gehele wereld winnen zou en schade zou lijden aan zijn ziel? Aardsgezindheid, geldgierigheid, dat is een stap verder. En dan vervolgens hoogmoed. Ze kregen een hoogmoedig hart. Als ze zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. En tegen dat kwaad waren ze nog wel zo gewaarschuwd. Toen de Heere ze kende in de woestijn, toen heeft de Heere in die woestijn ook tegen ze gezegd, en als je nou straks in Kanaan bent, en als je nou dit hebt, en als je nou dat hebt, en als je nou dat hebt, dan moet je nooit gaan zeggen, mijn arm heeft dat verkregen, en mijn hand heeft dat voor elkaar gekregen. Dan zul je altijd moeten bedenken dat het God van de hemel was die het je deed verwerven, en die het je kracht en vermogen gaf om je inderdaad door het leven heen te slaan. Maar dat besef is helemaal weg. En die waarschuwing is helemaal in de wind geslagen. Hun hart is verheven. Ze hebben God helemaal niet nodig. Ze kunnen God missen. En toen was het ootmoedig wandelen met de Heere weg. En toen was er geen behoefte meer aan de dagelijkse omgang met de Heere. En toen konden ze leven zonder de vrezen des Heren. Godsdienst hadden ze nog wel, jawel. Het was wel een beetje verwaterd. Het was wel een beetje anders dan bij hun vaderen. Ze gingen niet meer naar Jeruzalem. Ze gingen naar Bethel. Maar dat was toch dezelfde God die ze daar diende. Al deden ze het een beetje op een andere manier. En al hadden ze de eredienst wat anders ingericht. En ze waren toch echt vroom. En ze brachten toch ook echt offers. Ze hadden er echt wel wat voor over. En als dankdag was, dan brachten ze ook hun offers nog wel. En als er bijzondere noden waren, dan brachten ze ook nog wel extra offers voor die bijzondere noden. Maar het was allemaal camouflage. Het was allemaal schil. En de pit was er al lang uit. En ze konden het zichzelf en anderen nog wel mooi voorstellen. Maar voor Gods aangezicht deugde er niets van. Kijkt u maar, het laatste was, ze hebben mij vergeten. God vergeten. Nota bene. De bron van wie ze alles kregen. De gever van al dat goede. De God die hen geleid had, de God die de hemel open gedaan had om regen te geven, de God die de dauw gaf, de God die de vruchtbaarheid gaf, de God die goed gedaan had, de God die de vijanden weghield, de God die vrede bestelde, de God die rust gaf, de God die een normale ontplooiing van het volksleven gaf, de God die in de economie en in de politiek en overal in zijn zorg, zijn liefderijke zorg betoonde. Vergeten is hij. Vergeten, want ze hebben hem niet meer nodig. Ze zijn boven Jan geworden. Ze redden zichzelf wel. De tijd van de afhankelijkheid is voorbij. En nou bidden ze nog wel. En misschien doen ze nog wel lange gebeden ook. En nu gaan ze nog wel naar het heiligdom. En ze doen dat nog wel stipt ook. Maar die lege gebeden en die inhoudsloze kerkgang kunnen niet ontkennen dat God vergeten is. Is God echt vergeten? Jawel. Oh, als je naar hun zondagse gedrag kijkt, niet. Maar als je op hun gesprekken let, merk je het wel. Als je naar hun zondagse gedrag kijkt, dan lijkt het wel alsof God er nog helemaal bij hoort. Maar als je naar hun gesprekken luistert, ontdek je dat God er niet meer bij hoort. Want hij komt in hun gesprekken niet meer voor. Als je naar de zondagse kerkgang kijkt, dan lijkt het alsof God er nog helemaal bij hoort. Maar als je ze ziet in de manier waarop ze hun vrije tijd besteden, dan zie je wel dat God er helemaal niet meer bij hoort, want die heeft daar geen plaats in. En als je ze in hun gedachten kon lezen, dan zou je ook kunnen zien dat God er echt niet meer bij hoort. Hij is vergeten. Hij wordt doodgezwegen. Wordt zelfs niet meer aan hem gedacht. Maar wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid. God vergeten. Als God ons is vergat. Als hij ons is aan ons lot overliet. Als hij ons de kracht onthield om te werken. Om ons brood te verdienen. Als hij ons niet hielp en doorhielp en uithielp. Wat zijn we in onszelf? Hoe groot is die kracht die we hebben, lichamelijk, geestelijk? Hoeveel hebben we daarvan over? Hoeveel reserves hebben we? Als hij een bacil zendt, als hij een virus stuurt, als hij onze adem afsnijdt, dan is het gebeurd. Wat zijn wij zonder de constante en gedurige zorg van de Heere? Wat zijn wij? Onze adem is een, ons leven is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Gemeente, hebt u hier in de profetie van Hosea de tendensen gezien van de welvaartstijd? En ziet u ze niet alleen in de profetie van Hosea zoals ze gestalte kregen in het volksleven van Israël in de dagen van de profeet, maar zien we ze ook niet in ons eigen leven en zien we ze niet in onze eigen samenleving. De tendensen van de welvaartstijd, aardsgezindheid, geldgierigheid, een hoogmoedig hart en een vergeten van God. En is er dan geen reden tot verootmoediging en tot schuldbelijdenis? Daar wilde de profeet Israël hebben, daar wilde God Israël hebben. En zullen wij daar ook niet moeten komen? Hoe zullen we vandaag dankdag houden als deze tendensen ook in ons midden onmiskenbaar zijn? Hoe zullen we vandaag dankdag houden als eerste vraag beantwoord moet worden: wat is het nu in ons leven? Succes of zegen? Hebben we reden om dankbaar te zijn tegenover de Heer als we het onszelf toeschrijven? En als we het aan onze vindingrijkheid verwachten? Of gaan we dan pas beseffen wat dankbaarheid is als we gaan ontdekken dat het onverdiende zegeningen aan onwaardige zondaars bewezen zijn? Ik ken geen voorbeeld uit de schrift van mensen die door de tegenspoed werkelijke schade opliepen voor hun ziel. Maar ik ken wel voorbeelden uit de schrift van mensen die door de voorspoed geestelijke schade opliepen. David was lang niet zo in gevaar, in geestelijk gevaar, toen hij zwerven moest en toen hij vluchten moest voor Saul, dan toen hij in al de welvaart en de luxe zich op het dak van zijn paleis kon vermaken. Toen was het veel gevaarlijker voor David. Toen hij de lusten van zijn vlees kon uitleven, omdat alles tot zijn beschikking stond. David in de spelonk van Adullam was er beter aan toe met een droge korst brood dan in zijn paleis in Jeruzalem. Toen hij zijn lichaam kon voeden met de beste spijzen en toen hij zijn zinnen kon zetten op de vrouw van zijn naast. En Salomo en Hiskia was er beter aan toe Als we hem in de tempel aantreffen met de brieven voor Gods aangezicht uitgespreid. En als we hem de nood van zijn eigen leven en de nood van zijn volk voor God horen uitzeggen. En horen pleiten op de genade en de barmhartigheden Gods. In een tijd van verdrukking, in een tijd van benauwdheid. Als hij zeggen moet, het uur van de geboorte is gekomen, maar er is geen kracht om te baren. Als hij de nood van zijn volk voelt in zijn eigen leven. En als hij geen kant meer uit kan, maar teruggeworpen wordt op de God des levens. Dan is Hiskia er beter aan toe dan wanneer hij na uitgered te zijn, de gezanten uit Babel, de schatten van zijn paleis aan het vertonen is. Hij leed geen schade in de tegenspoed, oh nee. Maar zijn ziel leed schade in de voorspoed. Toen heeft zijn hart zich verheven. En toen was hij God vergeten. En daarom, gemeente, er zitten grote gevaren aan de tijd die wij beleven. En dat mogen we op een dankdag toch wel tegen elkaar zeggen. Want als we gaan danken, dan moeten we het echt doen. Dan moeten we het in waarheid doen. Maar wat heeft God aan een paar woorden die we spreken? Wat heeft God aan een taal van onze lippen? Als ons hart zich verre van hem houdt. Hij is niet benieuwd naar een dankoffer. Hij is niet benieuwd naar een dankpsalm. Hij is niet benieuwd naar een dankgebed. Maar wie waarlijk het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Daar is God benieuwd naar. En hoe krijgen we dat? Waar haalt een mens dat dan vandaan? Dat hij dankbaar het hart, zijn leven, zijn ziel, zijn bestaan aan de Heere geven gaat. Nou, dat leren we niet als wij nog altijd in die tendensen van de wereld van de welvaartstijd leven. En als we daaraan toegeven. Maar als wij, en dat staat niet in de tekst, maar dat staat wel vlakbij de tekst. Als wij gaan beseffen wat er vooraf gaat en wat erop volgt. Kijk, als we het niet gaan beseffen, ik lees u de versen 7 en 8 nog even. Als we het niet gaan beseffen hoe ver we weg zijn, dan gaat gebeuren wat God tegen Israël zegt. Dies werd ik hun als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op de weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is. Nou, berg je dan. En scheurde het slot van hun hart. En ik verslond ze als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Dan blijft er ook niks van over. Als dat gebeurt in het leven van het verbondsvolk, dat ze God gaan vergeten. Oh, dan kan de Heere lang geduld hebben. Maar niet altijd, niet eindeloos. De Heere tolereert ook niet alles. De Heere ziet het zeker niet door de vingers. Dan komt er een moment dat de herder Israëls verandert. Hij zegt het zelf, anders zou het bijna oneerbiedig zijn om het van de Heere te gebruiken, dit beeld. Maar dan komt er een moment dat de herder Israëls, die voor de schapen gezorgd heeft, zich verandert in een verscheurende leeuw of in een verscheurende beer. Die van die dieren, die van die schapen niets overlaat. Dan komt het moment dat de Heere zijn oordeel over hen uitgiet. Zou het? Denkt u er nooit eens aan? Bent u er nooit eens bang voor en bezorgd voor? Zou het zover moeten komen dat de Heere het allemaal weg gaat nemen? Omdat wij er toch maar mee bij hem vandaan zwerven. Zou het zo moeten gaan? Ook met ons volk. Ook met onze Urker samenleving. Dat we door de diepten heen moeten. Om weer afhankelijkheid te leren. Zou dat zo vreemd zijn als we letten op het patroon waarlangs de Heere gewerkt heeft in het verleden? Bovendien zou het onverdiend zijn als God het zo zou doen. Waarom zou God dat bij Israël wel doen en bij ons niet? Als we het niet doen, niet verstaan hoe we waarlijk dankbaarheid jegens de Heere zouden kunnen betonen, dan komt het moment dat dat gaat gebeuren wat God tegen Israël zegt over die leeuw en over die beer en over dat verscheurend gedierte. Maar er is een weg der ontkoming. En dat is de weg tot de waarachtige dankbaarheid ook. Dat is de weg terug tot God. Vers 9 zegt het. Het heeft u bedorven, o Israël. Maar in mij is uw hulp. En dat kun je op twee manieren opvatten. Dan kan de Heer in bedoeld hebben te zeggen, ach, hadden jullie het maar bij mij gezocht. Had u het maar van mij verwacht. Dan had ik zeker geholpen. Maar de andere mogelijkheid is, en die verkies ik, dat de Heer zegt, en nog Israël, al heb ik nog zoveel op u aan te merken. En al zijn er nog zoveel rechtvaardige oordelen die gedreigd worden en die uitgevoerd kunnen worden. Al hebt u het nog zo verdorven en al hebt u mij vergeten. En al hebt u in de aardse dingen uw afgod gezocht. En al hebt u in de geldgierigheid uw eigen graf bijna gegraven. Dan nog is er een mogelijkheid om bij mij terug te komen. Om bij mij uw hulp te zoeken. Nog ben ik de gewillige om te redden. Nog ben ik de gewillige om een nieuw, om een ander hart te geven. Al hebt u mij vergeten, toch wacht ik nog om genadig te zijn. Maar dan alleen als we hem gaan erkennen. Zoals hij zich in die prachtige woorden in het 4e vers openbaart. Ik ben toch de Heere uw God van Egypteland af. Daarom zoudt ge geen God kennen dan mij alleen. Want er is geen heiland dan ik. Israël, denk eens terug. Wie heeft jullie uit Egypte gevoerd? Wie heeft u gekend in dat zeer hete land? Wie heeft toen voor u gezorgd? Wie heeft toen de hemel geopend? Wie heeft toen geleide gegeven door de vuur en door de wolkolom? Wie heeft toen bescherming geboden? Wie heeft de Amalekieten op een afstand gehouden? Wie heeft u in het land der belofte gebracht? Wie heeft u gegeven uw plaatsje onder uw wijnstok en onder uw vijgenboom? Wie heeft u van dag tot dag en van jaar tot jaar gezegend en welgedaan? Wie heeft u overvloedig gezegend? Wie is het? Ik ben toch de Heere uw God. Wat hebt u dan met andere goden te doen, o mijn volk? Wat hebt u dan te maken met het afgodisch dienen van het stoffelijke en van het vergankelijke? Wat hebt u dan te maken met de goden van deze tijd? Wat hebt u dan te maken met de wereld en met de ongerechtigheid die in de wereld is? Waarom vergooit ge u dan en verslingert uw tijd en besteedt uw geld en uw gaven aan dingen die geen nut doen, maar die uw ziel eer tot schade kunnen zijn? Er is toch geen andere God en u zou toch geen andere God kennen. Dat was toch de afspraak die we gemaakt hebben toen ik u kende. Toen hebt ge toch beloofd, toen ge met mij in dat verbond intrad, o mijn volk, dat ge de geboden en de rechten des Heren zou houden en die zou doen. Toen hebt u er toch wat van beseft dat er geen andere heiland, geen andere zaligmaker, geen andere verlosser is. Niemand anders die voor u zorgen kan behalve ik. Denk daaraan terug, o mijn volk, en keer dan ook terug. Want in mij is uw hulp en in mij alleen. Gemeente, die weg, die erkenning, er is geen andere heiland. Die erkenning, hij is de Heere onze God. Die erkenning, er is geen God behalve hij. Hij heeft recht op ons leven. Hij heeft recht op onze adem. Hij heeft recht op onze krachten. Hij heeft recht op heel ons hebben en houden. Op lichaam en ziel. Want er is niemand behalve hij. Die erkenning, dat is waarachtige dankbaarheid. En niet alleen die erkenning, maar ook in consequentie van die erkenning. Zoon aan hem toegewijd leven. Dat is nieuwtestamentisch gezegd niet anders dan leven uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat ene woordje, dat wijst volledig de weg, nietwaar? Dat woordje in vers 4, er is geen heiland dan ik. Er is geen zaligmaker dan de Heere Jezus Christus. Er is geen bron waaruit wij en voor ons lichaam en voor onze ziel ontvangen Er is geen verlosser dan hij alleen. Nou, daar moeten we het van hebben. Daar moeten we het van hebben, op de dankdag en op de zondag. En dat valt vandaag samen. Daar moeten we het van hebben voor ons lichaam en voor onze ziel. Daar moeten we het van hebben voor tijd en eeuwigheid. Van hem die de enige heiland is. Amen. Psalm 80, het 11e vers. Heren, dat willen we u inderdaad ook met onze eigen woorden bidden. Wat we zojuist gezongen hebben. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het vriendelijk licht van uw vertroostend aangezicht. En breng gij ons weer, heren, dan zullen we ons voor afval wachten. De profeet had een zware taak om het volk Israël te vertellen. Niet alleen wie u voor hen geweest bent, maar vooral ook om te vertellen wie zij tegenover u waren. U had ze gekend, zij hadden u vergeten. Wat een contrast. Er was voor u geen enkele verplichting om hen te kennen, want er was geen waardigheid in hen en u deed het toch. Er waren voor hen duizenden verplichtingen om u wel lief te hebben en ze deden het niet. Ze waren zo gezegend, zo beweldadigd, zo voorzien van alle goede dingen. En toch, ze vergaten u. Heren, en nu hoeven wij op dat volk van Israël niet neer te zien. En niet de gedachte te koesteren alsof dat toen zo wel was en alsof dat volk wel bijzonder slecht en verdorven was, terwijl wij onszelf in een farizeese zelfrechtvaardiging verheffen en menen dat het er bij ons beter uitziet. Heren, als u onze ongerechtigheden gadeslaat, wie zou dan bestaan? Als u ons zou vergelden naar wat wij waard zijn en wat wij verdiend hebben, dan zou het net zo gaan als toen. En zouden er ook over ons oordelen komen. Wel verdiend. En misschien moet dat ook wel een keer. Want als we niet horen, heren, en als we niet terugkeren, en als we ons niet bekeren van onze aardsgezindheid en van onze geldgierigheid en van ons verheven hart en van ons God vergeten, wat kunt u dan anders doen? Maar leer ons die weg gaan die uw woord ons wijst, om in u onze hulp te zoeken en u te erkennen als de God van alle genade. Als de God die gezorgd heeft, als de God die heiland zijt. En heren, dat hebt u in het afgelopen jaar ook weer bewezen. Nee, wij kunnen niet zeggen dat het allemaal gegaan is zoals het moest gaan van onze kant. En we kunnen niet zeggen dat wat we vandaag bezitten allemaal rechtmatig ons bezit is. We kunnen niet zeggen dat het allemaal zegen is. Ons succes. We kunnen niet zeggen dat de welvaart allemaal van de hemel kwam. Heren, dat is onze schuld. En we verootmoedigen ons. Mogen we het in oprechtheid doen. Mogen we het in oprechtheid doen, heren. En mogen we in oprechtheid ook waarachtige bekering begeren en zoeken en betrachten. En mag door de werking van uw Heilige Geest en door de onwederstandelijke kracht van uw genade ons leven geheiligd en gereinigd en gewassen worden door het bloed van Christus van alle zonden. Maar al hebben wij aan onze kant veel wat we moeten belijden als niet deugdzaam en als niet bestaanbaar voor uw heilig oog. Heren, dan nog is er veel reden om te danken. Meer misschien nog wel, want dan zijn we er toch nog. En dan hebt u toch nog geen volleinding gemaakt en dan hebt u toch uw hand nog geopend. En dan hebt u toch nog voort willen laten brengen door de aarde en door de zee. Wat nodig is voor ons levensonderhoud. En dan hebt u toch nog uw goedgunstigheid bewezen. En dan hebt u toch nog wel gedaan van de hemel. O Heere, als we het zien in het licht van onze onwaardigheid. Als we het zien in het licht van onze onverdiensten. Dan wordt het nog veel groter. En dan wordt het nog een veel rijker wonder. Dat u ons nog draagt en spaart. Maar Heere, dan moet het er toch wel van komen. Dat wij zullen we echt dankbaar zijn. Dat doen in de weg van de erkenning. Dat gij alleen God zijt. En dat u het waard bent dat ons ganse leven er voor u is. Heren, mag het dan vandaag op deze dankdag aan dit jaar einde niet blijven. Bij een paar woorden of bij een psalm of bij een paar andere dingen aan de buitenkant. Maar mag het dan echt zo zijn. Zoals uw woord het ons voorhoudt en wilt u dat door uw Heilige Geest zelf bewerken en in stand houden. Dat wij dankbaar u het hart ter offer brengen. Om zo u de Heere de eer te geven. Om zo in uw wegen te wandelen en zo u de Heere te dienen in oprechtheid en waarheid. Ach Heere, ja het past ons en wij doen dat. We spreken het voor uw aangezicht uit. U te erkennen. Voor zoveel onverdiende gunst bewijzen. En voor zoveel goedertierenheid. Voor het bewaren van voor rampen en gevaren dat u ons gegeven hebt. En voor al die tekenen en die bewijzen van uw trouw en van uw langmoedigheid. Maar heren, laten we het niet langer verzondigen. Geef dat we het leren gebruiken tot uw eer. Leren besteden in uw dienst. Opdat wij met onze krachten en met onze gaven en met onze talenten en met onze bezittingen en met ons hele bestaan leren vragen. Heere, wat wilt u dat we ermee doen zullen? Uw naam tot eer, onze ziel tot zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het derde en het vierde vers. Van de vierde psalm, psalm 4, vers 3 en 4. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.